aarde geschapen heeft, die trouw houdt, tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zijn deze zondagmorgen bijeengekomen in een dienst van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Laten wij met elkaar ons loflied allereerst zingen uit de 29e psalm. Aardse machten looft de Heer. Het eerste en het tweede vers uit psalm 29. Wij zijn in ons leven allen gehouden aan het heilig gebod des Heren. We willen dit horen in deze dienst en daarna zingen uit psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het zesde vers uit psalm 25. Het gebod van God tot ons leven, dat ook tegelijk zijn belofte is, horen wij allereerst in het woord van zijn Zoon. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere, en gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En zo horen wij de 10 woorden waarin de Heere tot Israël en ook tot ons spreekt. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laat ons nu samen bidden. Groot en heilig God, Vader in onze Heere Jezus Christus, gij zijt het die deze zondagmorgen als een geschenk, als een wonder, ons hebt toebetrouwd. Ons gebed is tot u, dat dit uur niet verloren zou gaan en niet bedorven zou worden in onze handen, maar dat gij zelf dit uur en deze dienst voor ons bewaart. En dat wij ontvangen uit uw hand, zoals eten en drinken, zoals het woord dat u voor ons wilt openen, in de verborgen werking van uw geest. Heer, het mag ons allen tot de diepst mogelijke verwondering brengen dat het zondagmorgen is. Een nieuwe week, een nieuwe dag, waarover de glans van opstanding, van hoop, van het nieuwe, van het hetgeen in Christus uw Zoon aan de dood ontrukt is, waar wij allen tegen aanzien, waar wij voor staan, waar we niet doorheen kunnen komen, dat in hem de grote doortocht geschied is. Geef, Heere, dat uw naam als de God van het leven verheerlijkt wordt in uw gemeente, dat wij leven mogen, zingen, verkondigen, luisteren, offeren, bidden, alles vanuit de opgestane Christus, dat wij een levende Heere mogen dienen en liefhebben, dat de dood verslonden is tot overwinning, dat in deze wereld gij zelf dat grote geheimenis, dat teken van de nieuwe schepping gegeven hebt in de opstanding van uw Zoon. Ach Heere, wij blijven als mensen zeker achter. Wij komen achter, wij komen te laat. Wij zijn van deze dag, wij zijn mensen van de dag en ten dode opgeschreven. Daarom roepen we u aan als stervelingen, als mensen in de diepte, om het leven van uw Heilige Geest en om vergeving van onze zonden. Om verzoening, zodat ontmoeten met u niet uitloopt op een vuur dat ons tot een eeuwigheid verteert, maar een verterend vuur waarin de ontmoeting met uw liefde gegeven wordt. En daarom bidden we u eerbiedig, gij eeuwige Zoon van God, Heere Jezus, Zoon des mensen, blijf ons nabij in de opening van het woord en straks in de breking van het brood. Blijf uw gemeente nabij al de dagen, zoals gij hebt beloofd, tot de voleinding der wereld. Dit bidden we u, goede en getrouwe God, tot meerdere glorie van uw eeuwige naam. Amen. Gemeente, vanuit deze bede mogen wij nu de schriften openen in deze dienst. Twee lezingen die in verband staan met de voorbereiding uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 26, vers 26 tot en met 30. De instelling van het heilig avondmaal door onze Heere Jezus Christus. In Matteüs 26, bij het 26e vers, horen wij deze woorden. En toen zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het, en gaf het de discipelen, en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun die, zeggende, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik met u die nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En toen zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Hier eindigt de eerste lezing. En de tweede gemeente is uit het Hooglied van Salomo. Deze en volgende zondag hopen we opnieuw in de bediening van het woord bij het Hooglied van Salomo te mogen stilstaan. Wij lezen daaruit hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 4. En dat is ook de tekst voor de prediking. Hooglied, hoofdstuk 8. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten van mijn moeder. dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. Gij zoudt mij leren. Ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het haar lust. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Hooglied 8, vers 1 tot en met 4. Daaruit de bediening van het woord. Wij zingen als inleiding daarop gemeente uit Psalm 79, het derde en vierde vers. Enkele afkondigingen. Volgende zondag hoop ik in beide diensten voor u te mogen voorgaan. 'S morgens de viering van het heilig avondmaal, 's avonds een dienst van dankzegging. De inzameling van de gaven die nu aanstonds volgt, is allereerst voor de diaconie, een gewone diaconiecollecte, en daarop de inzameling voor de eredienst en bij de uitgang voor de schulddelging. Ook volgende week zondag is er een gewone diaconiecollecte. Morgenavond van 8 uur tot 8:30 is er in Shalom de Zensura Morum. Vrijdagavond is de boekentafel weer verhuisd naar Shalom van 7 uur tot 7:45. En wat de zondagschool betreft, die zou volgende week zondag begonnen zijn in verband met de scholen, maar door de viering van het heilig avondmaal is dat 1 week later, dus op zondag 4 september worden de kinderen weer op de zondagschool verwacht. We willen zingen uit Psalm 79, vers 3 en 4. gemeente, deze zondag staat in het teken van de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Wij schikken ons, zoals de schrift dat noemt, om onze God te ontmoeten. Een ontmoeting in de liefde, die, als het goed is, van twee kanten komen wil. Vanuit de bron van de liefde Gods mag er in ons hart wederliefde geboren zijn. En dan verlangen wij naar de ontmoeting. Christus en zijn gemeente willen bij elkaar zijn om vanuit een nieuwe ontmoeting beiden uit te zien naar de dag waarop God de Vader zal spreken: het is geschied. Het is deze liefde van God in Christus, gemeente, van waaruit we ook leren kennen wie wij zijn en wat we doen, leren kennen onze ellende. Immers, zoals onder andere wij lezen in onze catechismus, leren wij onze ellende kennen, ons leven zonder en buiten God kennen, uit de wet van God en wat onze God van ons, van een ieder van ons eist. Dat leert zijn zoon in een hoofdsom, in een samenvatting: gij zult liefhebben de Heere uw God boven alle dingen en uw naaste als uzelf. Het gaat in ons leven, met andere woorden, in ons leven op aarde, om deze liefde. Want wat zou het ons nutten om met Paulus te spreken dat we bergen konden verzetten, dat we ons lichaam overgaven om verbrand te worden, dat we voor de waarheid Gods ons dood zouden strijden, maar niet de liefde zouden bezitten? Het zou ons alles niets geven. Dat is ontzaglijk aangrijpend. De mens die geen liefde kent en die niet kan liefhebben, daar stoten we op de bron van alle ellende, zegt God. Alle geboden van God, al wat God van ons vraagt, alles wat er gedaan moet worden in ons korte leven op aarde, alle geboden van God zijn vervuld wanneer handel en wandel opbloeit uit het diep geheim van de liefde. En daarom, gemeente, is in de schrift het Hooglied ook van zulke ontzagwekkende inhoud. Omdat het één thema in vele toonaarden en kleuren bezingt: de liefde die niet zichzelf zoekt. Stelt u zich dat eens voor: een gemeente waarin niemand zichzelf zoekt. Waar je niemand hoort spreken over zichzelf. Maar waar alleen de ander in het oog, op het oog gehouden wordt en in het hart ontvangen is, de ander. Zo leren wij vanuit dit Hooglied bij uitstek onze ellende kennen, namelijk het niet volkomen zijn in deze liefde. En daarom is het ook dat wij huiveren wanneer we uit het Hooglied horen lezen. Dat we soms onrustig worden en de woorden willen afhouden en buiten ons leven houden. Het vuur brandt hier met uitslaande vlammen en het verteert ons. Zo zet de voorbereiding in op de hernieuwde ontmoeting met Christus. Als mensen die hier buiten staan, soms heel ver weg, en beseffen dat wanneer we die woorden van dit lied der liederen horen klinken, dat er een vuur brandt, wel nu, in de naam des Heren, zijn belofte van een ontmoeting in de liefde van Christus is er opnieuw deze morgen voor hen die er weer buiten staan, die niet durven naderen, die huiveren, beven en vrezen, die niet tot de tafel des Heren durven komen. En wie van ons zou durven komen? Diep in deze ellende begint dan iets te leven, noem het een verborgen verlangen, een uitzien of een hoop. En dat is vanwege de aanraking van de liefde Gods die blijft en die eeuwig is. Een verlangen zoals in onze tekst de bruid in het Hooglied onder woorden brengt in het eerste vers uit onze tekst. Och, zegt ze, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten van mijn moeder, dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Wat spreekt de bruid in deze woorden uit? Een diepe wens, een heel diep verlangen. Namelijk, de bruid zou willen dat hij als een broer van haar was. Eén die net als zij melk gedronken heeft van dezelfde moeder. Nu horen wij meer in het Hooglied dat van beiden als broer en zuster gesproken wordt. Hij noemt haar wel mijn zuster, o bruid. Maar hier in onze tekst is iets bijzonders aan de hand. Zij wil namelijk dat hij voor haar als een broer zou zijn om een bijzondere reden, namelijk dat ze dan hem op straat zou kunnen ontmoeten en openlijk zou kunnen omhelzen. Dat dan de mensen haar niet zouden verachten. Wanneer een broer en zus elkaar op straat een kus geven, neemt niemand daar aanstoot aan. Maar nu, zo wil zij zeggen, kan die ontmoeting met hem niet zo openbaar zijn, maar is meer in het verborgene. En daarom is hier haar wens, haar roep ook, was hij maar een broer, dan zou ze ook op straat hem mogen geven het teken van haar liefde. De nadruk ligt dus allereerst op het verborgen karakter van hun ontmoeting. Dat wil zeggen, niet stiekem of geheim of geheimzinnig, maar ook niet zo dat deze ontmoeting openbaar op straat kan zijn. En dat is in deze woorden allereerst een diepe ervaring in de liefde Gods tot Israël. Een ervaring van het volk Israël. Zo heeft Israël deze woorden verstaan. Vanuit die diepe klank van het verbond tussen de Heere en zijn volk. Het volk verlangt hier, zo hebben Joodse geleerden in onze tekst dat gehoord, het volk verlangt hier naar de openbaring van de Heere, naar de ontmoeting van zijn liefde. En dat is vanuit de situatie van de ballingschap, vanuit de vreemde, vanuit de verstrooiing, ver van Jeruzalem, dat het volk roept, hoe zou het zijn als Israël de Heere mocht ontmoeten, niet zo in het verborgene, niet zo in de ballingschap en ver afgelegen, maar zoals op de straat, de pleinen, de wegen van Jeruzalem, nabij de tempel, zodat niemand in Israël, dat niemand Israël om deze ontmoeting zou verachten. En zo, gemeente, verstaan wij deze woorden vanuit het verlangen naar de ontmoeting met Christus, zoals dat deze morgen ons vervullen mag. Een ontmoeting ook in het verborgen. Want hem die wij lief hebben wij nooit zelfs gezien. En de ontmoeting met Christus is in het woord, waarmee zijn geest ons leven binnentreedt. En in de verborgen tekenen van brood en wijn. En we weten, dichterbij kan hij nu niet komen. Meer openbaar kan hij nu voor ons niet worden. Maar daarom is er ook het verlangen. Het verlangen was hij ons maar als een broeder. Was er geen verhulling meer, geen verachtende blik van omstanders. Ja, want dat is toch wat als een noodkreet kan klinken uit de mond en het hart van de bruid. Namelijk dat die ontmoeting met Christus ons verachtende blikken kan opleveren. Zoals zij hier diep ervaart. Dat een gemeente van Christus in deze wereld veracht wordt, eenvoudig omdat ze naar hem verlangt. Tot binnen de gemeente zulke stemmen inderdaad klinken van verachting als iemand naar de ontmoeting met Christus verlangt, bij hem wil zijn, uit zijn liefde wil leven en liefde teruggeven wil. Dat er wanneer iemand zegt, ik zou Christus willen ontmoeten, openlijk, zou hem willen omhelzen zoals een zuster haar broer op straat, dat er dan een verachtende blik opvolgt. Dat is wat de bruid hier uitspreekt. En dan is er nog iets. Deze verachtende blik kan ook betekenen, wat verbeeldt zij zich wel? Het eenvoudige meisje van het platteland dat de koning haar zou liefhebben. De afstand is toch te groot. En daarom ook die verachtende spot. En die zucht van haar, als zij mijn broeder maar was, zo dicht bij kinderen van dezelfde moeder. Zo kan ook de bespotting ons overvallen. Dat we stemmen horen die zeggen heel spottend en verachtend, wat verbeeld je toch dat Christus, de eeuwige Zoon van God, je zou beminnen. Die afstand die is als tussen hemel en aarde. Weet u, wij mogen u in zijn naam dit verkondigen. En houdt u zich dit voor gezegd. Christus Jezus, de eeuwige Zoon van God, en inderdaad, er is geen grotere afstand tussen God en mens, Christus en ons leven. Maar deze Christus Jezus heeft zich niet geschaamd een broeder te heten van zijn gemeente. Een broeder, zo nabij gekomen, zo dichtbij zijn liefde gegeven, dat hij zich, om zo te zeggen, wel op de straat, voor ieders oog, door zijn bruid laat omhelzen, zodat de verachting verstomt, want het heilig avondmaal is een verborgen ontmoeting, maar het is gelijk openbaar, want het is in een openbare kerkdienst. Iedereen mag binnenkomen, iedereen mag het zien. Zo wil Christus zich als een broeder laten omhelzen. Hij schaamt zich niet een broeder van zijn gemeente genoemd te worden. En dan zou de bruid van de straat toch willen gaan naar het verborgene, naar de beschutting van het huis van haar moeder. Zoals ze dan spreekt in vers 2, als zij zegt tegen hem, ik zou u leiden, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder, gij zoudt mij leren. De bruid zou hem dan brengen in de afzondering van het huis van haar moeder. De plaats van de ontmoeting van de liefde. En daar zou hij haar leren. Leren onderwijzen. Waarin? In de hoge en de diepe kunst van het geheim van de liefde Gods. Dan zou hij haar inwijden in de veelkleurige uitingen die de liefde kent, waarvan de schriften gevuld zijn. Hij zou zichzelf geven en hij zou meer van wat nu nog verborgen was, meer van zichzelf aan haar bekend maken. Dat is de ontmoeting met Christus in het woord, als de schatten van het verbond Gods opengaan. En dan, zo zegt zij daarop, als gij mij zou leren, dan zou ik u geven van specerijwijn te drinken en van het sap van mijn granaatappelen. Wijn met welriekende specerijen toebereid, gekruid dus, en ook het sap van granaatappels. Zij zou hem te drinken geven en daarin, dat is de taal van het hooglied, hem geven van haar wederliefde. Te drinken geven, dat is, we kunnen dat wel verstaan, dat is een uiting van liefde. Dat is iets teruggeven aan wederliefde. Tere uiting van genegenheid, van het zichzelf inschenken als wijn en sap om de ander te laven. En zo verstaat Israël dit woord als het van het onderwijs dat God aan zijn volk geeft, het verstaat, in de afzondering, hoe hij zichzelf aan Israël bekend maakt, en hoe Israël hem dan wijn en drank teruggeeft, zoals in de eredienst, het plengoffer van wijn, en de gave van de eerste rijpe vruchten, zoals het sap van het gerijpte fruit van het veld voor hem is. Dat is van de Heere. Al wat wij geven, en laten we dat goed beseffen, ook onze naasten, geven wij aan hem. Wat we voor onze naasten doen, doen wij voor hem. Al wat wij geven, wat van ons mag uitgaan, is voor hem. En daar deelt onze naaste dan in. Die wordt erdoor verrijkt, maar we geven het aan hem. Als wij lezen, als wij schrijven, als we leven, wij doen het voor hem. Dat staat in die woorden over die drank die de bruid aan hem geeft. Dat is het geheim van de gemeente des Heren. Christus te ontmoeten in de verborgenheid en de afzondering, zodat hij haar leren zou. En dan zeggen we, staan wij niet allen opnieuw aan het begin van het onderwijs? Weten wij wie Jezus Christus is? Ik zeg u ook heel persoonlijk, en ik hoop u met mij, meningen van mensen over Christus interesseren mij niet wezenlijk. Die hoeven ons ook niet echt bezig te houden. Daar worden we ook zo nameloos moe van. Het praten over hem, wie hij is. Namelijk dat mensen proberen dat onder woorden te brengen of daarover gaan strijden. Maar dit, zoals het Hooglied hier zegt, dat de bruid zegt, dat gij mijzelf zult leren, dat Christus zelf ons leert aangaande zijn liefde, wie hij is, wie hij voor ons wil zijn. En dan is er maar één bron, dat is het woord Gods. Het woord waarin hij tot ons komt, waarin hij verschijnt aan ons, waarin hij zichzelf bekend maakt, wie hij voor ons wil zijn. In de schatten van de schrift. En volgende zondag dat ook in de breking van het brood. En dan hem te mogen geven gekruide wijn en granaatappelsap. Iets van de liefde van ons hart en leven voor hem te mogen inschenken. En van hieruit horen wij dan de bruid het verwoorden, de ontmoeting van de liefde zelf, als zij zegt, dat lezen we in vers 3. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. U hoort, dat zijn de tere woorden waarin de ontmoeting beschreven wordt. Teer houdt de bruidegom zijn linkerhand onder het hoofd van de bruid. Als een kussen, als een ondersteuning. Met een rechterhand omhelst hij haar. Houdt hij de arm beschermend om haar heen geslagen. Is het een wonder dat deze liefde haar te machtig is geworden? Dat ook haar liefde sterk is, dat ze eronder bezwijkt? Ze zingt in zijn armen, voelt zijn linkerhand beurend en dragend onder haar hoofd en ervaart hoe zijn rechterhand haar aan zijn hart drukt. Deze woorden, gemeente, kan volgens de grondtekst de bruid spreken zowel vanuit het verlangen als vanuit de werkelijke ontmoeting. Wij mogen verlangen naar de volgende zondag, naar de ontmoeting met hem in brood en wijn, en deze woorden daarop de komende week betrekken. Dat we door de dagen van de komende week gaan met deze woorden in het hart, zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Dat Christus zijn gemeente al zo voedt en onderhoudt. Want zonder deze uiting van zijn liefde sterft het af in ons. Niemand van ons bewaart de liefde in eigen kracht en houdt die vast. Door de dagen en door de jaren en door het laatste van de dagen heen. Het verlangen naar deze ontmoeting, zoals in ons huwelijksformulier dat wordt samengevat, dat de bruidegom Christus zijn gemeente onderwijst, troost en beschermt. Onderwijs. Dat we onderwijs in zijn liefde ontvangen. Gemeente, het wordt tijd, en elke keer opnieuw in ons leven, ik hoop van harte dat het uw wezenlijke ervaring is, dat het elke keer weer tijd is om nieuwe dingen te leren. Dat telkens weer het hart schreeuwt om iets nieuws van God in Christus te mogen ontvangen en iets nieuws in hem te mogen zien. God zegt, ik schep nieuwe dingen. Hij is de God van de toekomst. Het is niet zo dat het achter ons ligt, maar dat het voor ons mag zijn. Een uitzien, het onderwijs van Jezus Christus. Het zijn geen schatten die wij bewaren en in een kluis bergen, maar het is een levend bezit dat onderweg in de woestijn meegaat. Het is het drinken uit de waterfontein, het eten van het manna. Het is het geleid worden door wolk en vuurkolom, onderwijs van Jezus Christus. En dat is de geweldige ervaring in de omgang met het woord God. Het is werkelijk altijd nieuw. Er is inderdaad geen kind die zeggen kan op een dag, ik heb de Bijbel uitgelezen. Maar het blijft telkens nieuw. Er is geen ander boek dat zo is. En dat is afgeleid uit het wezen van Gods liefde in Christus die altijd nieuw is, zodat we onderwijs ontvangen uit zijn liefde. Ook troost hij in die omhelzing zijn gemeente. De troost van zijn linker en zijn rechterarm. Wat kan ons nu echt troosten? In gemis, in verlangen, in rouw, in uitzien. Dat is deze liefde van Christus en geen andere. Omdat ze eeuwig is. Omdat ze door de donkere wand van de dood is heen gegaan en is opgestaan. Daarin ligt de enige troost. In leven en in sterven. Met lichaam en ziel. Het eigendom van hem te zijn. En dat is niet erg dan het eigendom van een ander te zijn. Maar integendeel. Dat is een ondraaglijke last van onze schouders gevallen. Daar kun je inderdaad over jubelen. In bevrijding van streken. Dat je niet van jezelf hoeft te zijn. En dus ook niet zo voor jezelf hoeft op te komen. Niet voor jezelf hoeft te vechten. Je hebt geen eigendom in jezelf om te vechten. Maar het van een ander mogen zijn. Een dienstknecht van Jezus Christus is de hoogste vrijheid. Of zoals hier in het Hooglied. Een bruid, eigendom van de bruidegom. Zonder dat het als een beknelling ervaart. Maar als de hoogste uiting van vrijheid. In de liefde van hem te zijn die zich gaf tot de dood van het kruis. Geborgen te zijn in deze liefde, die zoals we volgende zondag over te horen, sterk is als de dood. Dat is misschien wel het aangrijpendste woord uit het Hooglied. Dat deze liefde sterk is als de dood. Die bittere dood, die eenzame dood, die afbraak, die scheiding met God in ons leven, die donkere nacht. Deze liefde is sterk. En wegschuilend in zijn doorboorde handen, weten we ons dan gedragen, zelfs door een dal van de schaduw van de dood heen. Onderwijzen, troosten en ook beschermen in deze linker en rechterhand die de bruid omhelst. Bescherming. Hoe een bruid zich beschermd voelt. Wanneer de sterke armen van liefde om haar heen zijn geslagen. In gedachten zie ik dat ook zo voor me, ik kan het niet anders en ik mag het ook niet anders zien, dat zo ook deze morgen de armen van Christus om de gemeente zijn heen geslagen. En daar is niemand van uitgezonderd, hij slaat zijn armen om de gemeente heen, want het is het heden van zijn genade, en zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en de hongerigen en de dorstigen, komt dan zonder geld en zonder prijs wijn en melk, zo beschermt hij zijn gemeente. Er is namelijk zoveel, onnoemelijk veel gevaar rondom ons heen en diep binnen in onszelf. Sinds wij zo geheel onbeschermd buiten het paradijs moeten leven. Zoals een vrouw in vele grote steden 's avonds niet alleen over straat kan gaan. Er de dreiging is, de grijpende handen zijn die willen nemen, ontluisteren, wegwerpen. Zo als tegenstelling daartegenover zijn hier de beschermende handen om de bruid heen geslagen. En zo wordt de liefde van Christus ook zichtbaar, met name aan zijn tafel. Dat kun je met niets vergelijken als de handen van de bruidegom om zijn bruid zijn heen geslagen. En je moment mag wegschuilen. En een ogenblik een echte oase in die dorre woestijn is. En je beschermd gevoelt. Heel diep in leven en in sterven, met lichaam en ziel. Door de liefde die sterk is als de dood. Dat ook de dood niet bij machte is om dat ooit te verbreken. En zo spreekt die bruid haar diepst verlangen uit. Zijn hand zij om me heen, zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. En dat is haar verlangen. Want de bruid kan niet zonder liefde. Dat is de eigenlijke nood van de kerk. Dat is ook de eigenlijke nood waarom er zoveel beroering in de kerk is. Dat namelijk die liefde gaat wegsterven als ze alleen in onze handen zou rusten. En dat we dat met andere dingen gaan opvullen. De gemeente van Christus, dat is haar wezen, kan niet zonder liefde. En een nieuwe ontmoeting van de liefde. En we zien dan ook volop om ons heen wat er gebeurt als de kerk zonder liefde zou gaan leven. Dan begint alles te verdorren. Mensen grijpen terug naar oude zekerheden. waar de levende kracht al lang uit verdwenen is. Ze weten dat ook diep wel, maar ze hebben iets anders, denken ze, om zich aan vast te klemmen. Mensen grijpen naar het oude, maar ze grijpen ook naar het nieuwste. Maar dat is evenzeer geen houvast. Dat nieuwste waarin nog geen enkele duurzaamheid gebleken is en wat door mensen zojuist is uitgevonden. Ook dat is morgen alweer oud. Nee, de gemeente van Christus als bruid kan niet leven zonder liefde. Ze kan niet leven van iets anders, van gesprekken en dorre redeneringen. Van uiteenzetten hoe het allemaal moet gaan en moet zijn, daar verkilt ze onder. Daaronder verdort ze. Daar kan ze niet van leven. Als ze precies weet hoe een mens bekeerd moet worden, daar kan ze niet van leven. Daar schreeuwt ze onder uit pure nood, omdat ze beseft dat er maar één geheim is dat haar werkelijk doet leven, namelijk zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. En daarom, en dat gaat heel diep, spreekt ze tenslotte in het vierde vers uit onze tekst, spreekt ze tenslotte haar bezwering uit. De bezwering vanwege de liefde. Sterker kan ze het niet zeggen dan ik bezweer u. Ze meent het, ze legt haar hart open. Dit is eenvoudig het diepste. Neem nu haar woorden ernstig of u spot met de liefde. Dat wil het zeggen. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lust. Driemaal in het Hooglied komen deze woorden van de bruid voor. Ik bezweer u. Het klinkt als een eed. Hoewel een echte eed is het niet, omdat hier geen sprake is van het aanroepen van de naam van de levende God. Maar het gaat hier om de diepste ernst. Hier is de liefde zelf in het geding. En gemeente, als de liefde in het geding is, dan wankelt hemel en aarde, om zo te zeggen. Dan wankelt alles in de kerk, want dan staat werkelijk het eeuwige zelf op het spel. Laat ons dat diep beseffen. 1 Korinthe 13. Al gaven wij ons lichaam over om verbrand te worden en al wat Paulus er noemt, maar we hadden de liefde niet, het zou geen nuttigheid geven. En daarom, ik bezweer u. In de voorafgaande twee maal dat ze dat zei, zei ze, ik bezweer u bij de regen of hinder des velds. Dat staat er nu niet bij. Nu is het tegelijk, ik bezweer u dat gij die liefde niet opwekt. En dat is het laatste waarop we dan deze morgen mogen letten. Wat zegt de bruid in deze woorden? Ik bezweer u dat gij die liefde niet opwekt. Twee betekenissen kunnen er zijn. Allereerst, wanneer we denken aan de ontmoeting met de bruidegom, het zijn in zijn armen, dan zegt ze, ik bezweer u dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt. Met andere woorden, dat onze liefde niet voortijdig verstoord zou worden. Dat in het samenzijn van bruidegom en bruid niemand hen beiden storen zou in hun liefdesontmoeting. Dat niemand haar uit zijn armen verdrijft, totdat het haar lustte. En dat betekent dan, zolang als ze de liefde zelf lust, behaagt, zolang de ontmoeting in de liefde voortduurt, zolang de bruidegom zijn bruid in de armen sluit, mag niemand hen storen, wakker maken. Laat de liefde duren, zolang ze er zelf lust in heeft. Dat bezweert de bruid. En dat houdt ze de dochters van Jeruzalem voor. Gemeente, dit zijn eigenlijk woorden die je alleen maar mee kunt dragen, zodat ze in je hart beginnen te leven en gaan doorwerken, want ze zijn van zulke diepe inhoud. Ook de ontdekking die hierin gegeven is, de bezwering namelijk dat niemand tussen beiden mag treden, dat niemand storend tussen beiden mag komen wanneer Christus bezig is zijn liefde te bewijzen. En dat betekent voor ons allemaal dat wij geweldig attent en geweldig voorzichtig en behoedzaam met onze naasten zullen omgaan, in wat we ook geestelijk zeggen, in wat voor raad wij geven en wat we daarover over het geestelijk leven, zegt dat onze naaste, dat we ontzettend behoedzaam zullen zijn, dat we niet, als er sprake is van een groeien van de liefde tussen Christus en de mens, Christus en de gemeente, dat we daar niet tussen zullen komen. Ook onbedoeld, niet met opzet, maar toch niet tussen zullen komen. Dat is de bezwering. En dat kan zijn zoals komende zondag. Als hij zijn liefde zo zichtbaar wil tonen aan heel de gemeente. Hoe zijn zijn beide doorboorde handen dan in gunnende en gevende liefde om de gemeente heen geslagen. Dan zegt de bruid, laat die liefde nu voortduren. Ze mag niet voortijdig ruw gestoord worden. De kanttekening van de Statenvertaling zegt zo helder eenvoudig. Dat gij die liefde niet opwekt, dat is dat gij de rust van de bruidegom of van de bruid, dat is de gemeente, niet verstoort, te weten door ketterij, scheuring of met ergernis te geven. De liefde zegt ons, dringend en bezwerend, tast dit geheim van Christus niet aan, verstoor deze gemeenschap niet, door scheuring of ergernis te geven. En daarom roep ik u ook op in de naam van de liefde, in de naam van de liefde Gods in Christus Jezus, laten wij allen, en ik zeg met nadruk allen, zeer voorzichtig zijn met dat tussentreden tussen Christus en de gemeente. Laten wij zeer beducht zijn om ooit een oordeel uit te spreken over de avondmaalsgemeenschap. Laten wij zeer behoedzaam zijn wanneer we ons afvragen hoe mensen daar komen en of dat op goede gronden is. En het is niet dat wij mensen sparen. Dat is niet omdat avondmaalsgasten, om zo te zeggen, meer onaantastbaar zouden zijn dan anderen. Volstrekt niet. Allemaal van dezelfde afkomst. Goddelozen. Er is geen onderscheid. Ze hebben allen gezonden. Maar die liefde, wanneer die zich openbaart, die liefde van Christus, wanneer die zich ook onder ons wil openbaren, en dat is al onbegrijpelijk, maar het geschiet door het welbehagen Gods, dat wij die liefde van Christus niet verstoren. Ik zou bijna zeggen dat we nu allemaal ook een andere kant eens opzien, namelijk de kant, de zijde van deze bruidegom. En wat er gebeurt, en er gebeurt zoveel meer dan we weten, ook in de gemeente hier gebeurt zoveel meer in het verborgen dan we weten. Het kon best eens zijn dat we een verkeerd beeld van die gemeente steeds voor ons hebben, een paar dingen die we zien, maar dat grote verborgene wat er geschiet in de stilte tussen Christus en de ziel. Dat we daar niet tussen komen, dat we dat niet verstoren, de liefde Gods niet aantasten. Het avondmaal getuigt op de meest rijke wijze van deze liefde, deze ontmoeting, deze omarming van Christus, wanneer hij zijn bruid daar wil ontmoeten. Ik zeg, deze heilige liefde, die in het midden van ons wil zijn, we worden bezworen deze niet te verstoren. Dat luistert zo nauw en dat ligt zo teer. God heeft zichzelf immers gegeven in de zoon van zijn liefde, in het allerlaatste, in het allerhoogste. En daarom rust onmiddellijk zijn heilige toorn op elke verstoring van deze liefde. O gemeente, als we soms ruw, onnadenkend en ook hard met elkaar kunnen omgaan, laten wij van deze liefde afblijven. Deze geheel enige goddelijke liefde niet aantasten, niet verstoren. Want dat is het allerergste wat ons zou kunnen overkomen, als de liefde onder ons daardoor zou wijken. Als er misschien wel geloof zou zijn, misschien zou dat de bergen verzet werden, dat de Sionskerk bergen zou verzetten en dat er ook hoop zou zijn. Maar geen liefde. De liefde immers is de meeste, omdat God liefde is, Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarom is zijn toorn zo ontzagwekkend. Het is de toorn namelijk, zegt het laatste Bijbelboek, van het Lam. Het Lam, de hoogste uitdrukking van de liefde Gods. Het Lam dat storend, wanneer wij het wagen deze liefde te verstoren, zolang het haar lust. En dat ligt dus in het welbehagen van God. Dat ligt in Christus, daar hebben wij niet de beschikking over. Zolang het haar lust, dat is de vrijheid Gods, daar kan geen mens intreden. En zo is het ook persoonlijk. Bijvoorbeeld wanneer een mens voor de eerste keer aan deze tafel van Christus zou mogen komen. Wanneer die eerste prille liefde hart en mond en leven vervullen gaat. Wanneer de liefde Gods in het hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Verstoort u dan deze liefde niet, zolang ze zelf voortduurt. Kom daar toch niet voortijdig tussen. Ook met onze allerbeste bedoelingen. Er is zo'n uitdrukking die dan zegt, ja, maar dat gaat wel weer over. Laat uw ogen dan toch niet boos zijn, omdat God zo goed is en de liefde laat duren, zolang het haar lust. God is vertoornd over deze verstoring. Hij gunt het zijn zoon dat een bruid zich overgeeft en rust in diens armen. Dat is de hemelse Vader aangenaam. Daar is de Heilige Geest krachtig en levend werkzaam. De bruid heeft ons bezworen deze liefde, zolang ze duurt, niet te verstoren. En dat geeft een gemeenteleven daarop geheel gericht. Een aandacht voor de gave van de liefde. En die laten voortbestaan, laten bloeien, niet voortijdig en wantrouwig afbreken, niet al bij voorbaat als er iets nieuws onder ouderen of jongeren doorbreekt, het wantrouwen, die vraagtekens zetten van is het wel goed, maar dat wij in de liefde laten voortduren zolang het haar lust. Laat u het, zou ik willen zeggen, maar rustig voortgaan. Want de liefde doet de naaste geen kwaad. Er kan daarin niets kwaads geschieden. De liefde zoekt zichzelf niet en doet de naaste geen kwaad, zolang het haar lust. Vanuit de ontmoeting spreekt de bruid deze bezwering, maar ook tenslotte vanuit het verlangen. En als ze vanuit het verlangen spreekt, dan luiden de woorden als volgt. Ik bezweer u dat gij die liefde niet opwekt nog wakker maakt, totdat het haar lust, en dan betekenen deze woorden, niemand buiten de bruidegom zelf mag de liefde opwekken, vroegtijdig of kunstmatig geforceerd, nee, totdat het haar lust. En dat betekent, totdat de liefde zelf geheel en al van binnenuit spontaan opbloeit, en daarvoor bepaalt de bruidegom het moment. Elke poging de liefde op te dringen of kunstmatig op te wekken, wordt hiermee afgewezen. Ware liefde kan alleen vrij en uit zichzelf ontstaan, door de ander. De bruid bezweert ons dan in haar verlangen, dring deze liefde niet aan me op, prikkel me niet daartoe, wek ze niet op, maak ze niet wakker, totdat het haar lust. Totdat de liefde zelf zover is, dat is de bruidegom haar voert in het huis, hij haar omarmt. Het is zijn wijsheid, zijn tere liefde die de bruid leidt, en zo kan ze zich overgeven aan hem. Hier hebt u de uitleg van dat geweldige woord van Johannes, niet dat wij hem hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Hij bepaalt het moment, het gaat van hem uit. En niemand kan het opwekken. Ook hier, gemeente, die sterke beweging, die troost van de liefde, liefde is niet te dwingen. Liefde is niet te organiseren, niet door vreemde prikkels op te wekken, dan is het alleen kunstmatig. De liefde van Christus, daaraan heeft de bruid alles te danken. Alles heeft zijn bestemde tijd, en dat geldt het meest ook voor de liefde. Zo verkondigen wij u, in zijn naam, dat hij, de Zoon Gods het is, die door zijn geest de tijden voor ons bepaalt, de stonden van de minne. En dat geeft voor de bruid een volstrekt afhankelijk leven. Maar daarin is ze nu juist gelukkig. Leidt ze geen bestaan als een slavin, opgejaagd en voortgedreven, maar is ze ook in het woord de fiere bruid, die gezien mag worden, die inwendig geheel vrij is, wanneer ze geborgen is in de armen van haar bloedbruidegom. en die naar buiten toe iets mag uitstralen van hem die haar bemint. Kom gemeente, laten wij deze liefde voor anderen en voor onszelf niet storen, maar ook niet trachten voortijdig op te wekken. Laten we hem in deze week van voorbereiding mogen tegemoet gaan in dit verlangen en geven we door de komende week van voorbereiding heen ons niet over aan iets anders of aan iemand anders dan alleen aan hem die de eeuwige Zoon van God is en die zich niet schaamt onze broeder genoemd te worden. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu uit de 73ste psalm, het 12e vers. Psalm 73, vers 12. En overdenken wij nog in deze dienstgemeente het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook aan u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodat wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel gebruiken waartoe het de Heere Christus verordend en ingezet heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken, ieder bij zichzelf. Bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten andere, onderzoek in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Insgelijks op is onder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, met schades andere dingen, zegenen en die aan zulke zegeningen geloof schenken. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen. Allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo beleiden wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken leed zijn, en wij van harte begeren tegen ons ongeloof te strijden en aan alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan hinderen dat God ons niet in genade zal aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Nu willen wij samen danken en bidden. En ook daarin de voorbeden voor elkaar doen. Met het oog op de week van voorbereiding, ook noemen we u de zieken der gemeente. Mevrouw Bellier van Aalt, mevrouw Juliane ziekenhuis in Apeldoorn, mevrouw in het Sofie ziekenhuis in Zwolle en mevrouw in het ziekenhuis in Deventer. Gemeente, laat ons samen danken en bidden. Groot en eeuwig God, u zullen wij dankzeggen met ons ganse hart. Verleen ons uw genade dat we dit ook werkelijk doen mogen. Dat ons leven staat in het teken van de lofprijzing. Eer gij weet dat alles daartoe ons ten eenenmale ontbreekt. Daarom dragen we ons leven geheel op aan u. Ons leven zoals wij nu uw woord hebben mogen horen. Zoals het evangelie geklonken wil zijn aan ons hart en leven. Heer, wij bidden u dat we ieder voor onszelf ook in de stilte inkeren naar dit woord. Zodat we voor uw aangezicht verschijnen en ons leven, ook persoonlijk, zoals u bij naam ons kent, geheel voor u geopend mag liggen. Zet hier een wacht voor onze lippen en behoed de deuren van onze mond, voordat we woorden zouden gaan spreken over u en over onze naaste en over onszelf, dat wij het woord mogen spreken tot u. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Gij hebt gesproken, Heere, onze God. Gij hebt het laatste woord gesproken in de Zoon van uw eeuwige liefde. Nu zijn we gewaarschuwd op een wijze, zoals wij mensen dat nooit zullen kunnen, door de heilige liefde Gods. Heere, blijf ons nabij. Heel uw gemeente, over het rond der aarde, in het werk van de zending met ons verbonden, in vervolging en verdrukking met ons verbonden, in ons eigen land met ons verbonden, rond de tafel van Christus, te midden van de zichtbare gebrokenheid, toch verbonden in één Heere, één geloof en één doop en één geest. Wij bidden u, verzoen ons leven met u. Al wat onoverkomelijk is, als we onszelf ervaren als zondaren die te ver zich hebben weggezondigd van de bron van uw genade, dat we dan aan uw genade niet vertwijfelen en niet in de zonde blijven liggen, maar weten dat wij een eeuwig verbond der genade met u mogen hebben. Ontferm u zo over de gemeente, ook over de kinderen, ook over de jonge leden der gemeente, die dit jaar of afgelopen jaar een belijdenis van hun geloof hebben afgelegd, over de oudere gemeente. Heere, wilt u allen ons als één huisgezin in Christus Jezus uw vrede schenken. Ontferm u over de zieken der gemeente, hen die namen genoemd zijn en die de ziekenhuizen zijn opgenomen. Wees hen nabij naar lichaam en ziel. Geef uw zegen aan het onderzoek, aan het werk van artsen en verpleging. Zegen allen die in de dienst der barmhartigheid mogen werken. Heere, wilt u bij de stille nood zijn die nog geen mens ooit heeft naar boven gehaald, die in de uithoeken van onze ziel woont, maar die gij kent. Wat zou het een geweldig wonder en een geschenk van de hemel genoemd mogen worden, als gij zo voert uit de duisternis en benauwdheid en weghaalt van de rand van de wanhoop en brengt tot de tafel van uw Zoon, Jezus Christus. Groot is uw liefde, o God, oneindig, zover de hemel is van de aarde en het oosten van het westen, ontferm u in deze liefde over uw gebroken schepping. Ontferm u tot lofprijzing van uw naam, want gij zijt alleen waardig alle lof en dankzegging te ontvangen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zingen het laatste vers van de 84ste psalm. Psalm 84, vers 6.